klaar voor het woord van de Heer? Amen. Niemand? Amen. Anders ga ik niet lezen. Hè? Amen. Het is hetzelfde als vorige week, deel 2. Dank u wel, zuster Hilde. Johannes hoofdstuk 4, vers 20. Uit de NBV, Nieuwe Bijbelvertaling. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert. Dit is wat, Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. En de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Amen. De titel van mijn boodschap is God is op zoek naar jou. Deel 2. God is op zoek naar jou. Laten we even bidden. Vader, in de naam van Jezus. Halleluja. Laat ik gevonden worden vandaag door u als een aanbidder. In waarheid en in geest. Ik wil geen religieuze, traditionele aanbidder zijn, Jezus. Ik wil een aanbidder zijn van de ene ware, levende God die zich getoond heeft in Jezus Christus. Amen, in Jezus' naam. Amen. Wie van jullie wil gevonden worden door God? Wie van jullie wil iemand zijn dat als God op zoek is naar iets of iemand, dat je zegt van, hey, hier ben ik. En zoals we in het begin hebben gezongen, hier ben ik. Om u te vinden. Wel, God zegt, hier ben ik op zoek naar jou. Halleluja. Ben je gekomen? Amen. Met een lofprijs in je hart. Ben je gekomen? Amen. Met een zang, een lied van vreugde, omwille van wat hij reeds heeft gedaan. Amen. Dan ben je een aanbidder. In geest en in waarheid. Want we hebben vorige week gezien dat God op zoek is naar aanbidders. Wat dat juist wil zeggen, aanbidding. En zo verder. Dat is allemaal van vorige week. Ga ik allemaal niet herhalen. En u kan steeds de preek nog opnieuw beluisteren. Maar vandaag zou ik verder willen gaan op dit thema aanbidding in geest en waarheid. En even inzoomen op wat Jezus daarmee bedoelt. Wat betekent Jezus? Wat wil Jezus eigenlijk zeggen? Wanneer hij zegt, de Vader is op zoek naar deze aanbidders in geest en in waarheid. Amen. Vooraleer je dat echt kan begrijpen wat Jezus wil zeggen, moet je iets weten over de tijdsgeest in de welke Jezus deze woorden zei. Amen. U moet weten dat wanneer hij dat zei, dat de tempel in Jeruzalem de religieuze plaats was voor de Joden. Het was het huis van God, letterlijk het huis van God. Daar waar de aanwezigheid van God zou zijn, wanneer de mensen er naartoe zouden komen en beginnen te zingen en offers beginnen te brengen. Daar zou de aanwezigheid zichtbaar, voelbaar, hoorbaar zijn. Amen. Het was het huis van God, het huis waar redding is. Andere titels voor de tempel was het licht van de wereld. Andere titels was water, het levend water dat redding biedt voor de zonde van de mensen. En elk jaar werden de Joden geboden om er naartoe te reizen. Tot 3 keer op een jaar waren er feesten. Iedereen, elke Jood moest daar naartoe gaan om die feest in eer te houden. Telkens ter herinnering van de grote wonderlijke daden van hun God voor zijn volk. Het was dus met andere woorden het centrum. Voor het religieuze leven, voor elke vrome Jood. Jeruzalem, de stad van God, de tempel, het huis van God. Maar dan komt Jezus. En Jezus komt om op aarde iets nieuws te maken. Hij maakt alles nieuw. Amen. Hij maakt alles nieuw. Wanneer hij kwam en zegt, de tijd is gekomen en de tijd is nu. Dat je niet meer hoeft te gaan naar een zekere berg, een zekere stad, een zekere tempel, een zeker huis van stenen. Maar dat aanbidding gaat aanvaard worden door de Vader, wanneer het gebeurt in geest en in waarheid. Als dat waar is, God, dan wil ik wel weten wat dat inhoudt. Als u komt om iets nieuws te maken, Vader, dan wil ik wel in dat nieuwe participeren, niet in het oude. Amen. Aangezien hij nieuwe wijn heeft uitgegoten, amen. Halleluja. Moeten we de nieuwe zakken hebben om die nieuwe wijn te ontvangen. Amen. En dus we gaan even zien wat dat betekent, deze nieuwe zaken dat Jezus kwam doen. In Johannes 1, trouwens, Johannes heeft veel te zeggen. Johannes, fantastisch evangelie. Als je leest in Johannes, dan lees je dat Johannes schrijft voornamelijk naar Joden. Naar Hebreeërs, zij die hun Bijbel kenden. Zij die al die religieuze dingen dat zij deden, zij herkenden dat. En Johannes gaat zo zaken beschrijven dat voor ons niet zo opvallend is in het begin, maar voor zij die het toen lazen, was het echt van, ah ja, dat is wat Johannes of wat Jezus bedoelt. Hij zegt bijvoorbeeld, het woord is vlees geworden. Hè. In Johannes 1:1 heeft hij gezegd, hè, in het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. En dat woord, de logos, het plan van God, de gedachte van God, is vlees, is werkelijkheid geworden, is mens geworden. Amen. God is mens geworden. De gedachte van God van in het begin van de schepping, voor ieder van ons er was. Amen. Was er reeds een plan? Want God leeft natuurlijk niet in tijd. Die kan zien wat er reeds gebeurd is vooraleer dat het gebeurt. En er was reeds een plan. Ik wil mijn liefde, ik wil mijn goedheid aan mijn schepping laten zien. Ook al vallen ze, ook al geef ik alles wat ze nodig hebben en ze gaan ervan weg. Toch is er reeds een plan om mij te manifesteren. Amen. Als mens, als een van hun. Om vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wist je dat het Grieks hier, het heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat, het heeft onder ons getabernakeld. Heeft onder ons zijn tabernakel opgeslagen. Het heeft, met andere woorden, een wandelende tempel geworden. Halleluja. Het heeft onder ons geworden. God, amen, is niet meer een letterlijke tempel geworden van steen, of zijn aanwezigheid was daar niet alleen aanwezig, maar is nu onder ons gekomen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, en heerlijkheid van de enige geboren des Vader, vol van genade en waarheid. Even verder in vers 51. Jezus die tegen zijn eerste discipelen zegt, tegen ik ben zijn naam vergeten, ik denk dat Nathaniel was. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien, zegt Jezus. En de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar wie? Naar de tempel? Naar de mensenzoon. Amen. De tempel was de plaats van communicatie met God. Amen. De engelen daalden op en neer, dat was hun beeld. Maar Jezus zegt, kijk jullie, ik zal u iets zeggen, ik ga iets nieuws doen. De engelen, de communicatie, de bemiddeling tussen God en mens zal niet meer via de tempel gebeuren, maar zal via de mensenzoon gebeuren. Je moet even indenken wat voor uitspraak dat is van een man. Een man, een timmerman, wat beroep hij ook mocht doen. Ergens een ongeletterde, niet, geen bijbeldiploma. En die zegt dat hij de bemiddelaar gaat zijn. Dat hij tussen God en mens gaat staan. Amen. Dat is een serieuze uitspraak. Hè? Ofwel ben je compleet gek, ofwel ben je waarlijk degene die je bent, dat je zegt dat je bent. Amen. En dus, Jezus begint de mensen gewaar te maken dat de tempel, de stenen tempel, stilaan maar zeker gaat vervangen worden door iets anders. En dus komen we in hoofdstuk 2. En Johannes noteert hier weer een evenement. Amen. Waarin Jezus de tempel schoonmaakt. U kent dat verhaal. Hè? Hij maakt een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond. Gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Jezus had autoriteit om in zijn eigen huis schone kuis te maken. Amen. Hij was de enige die in zijn eigen huis binnen mocht komen door te zeggen van dit en dat is allemaal niet goed. Dat is allemaal verkeerd, want hij was de heer van het huis. Amen. Hij kwam op bezoek. Amen. Zoals uw huisbaas eens op bezoek kan komen. Het wel aangekondigd zijn van tevoren en zo verder. Om even te komen kijken van, is dat hier allemaal nog in orde? He? En Jezus kwam zo eventjes op bezoek om te checken of alles nog in orde, maar het was niet in orde. En hij ging hun al zeggen van, er komt iets nieuw. Breek deze tempel af en ik bouw hem. Halleluja. 3 dagen weer op. Met andere woorden, de tempel die er stond ging vervangen worden door de tempel die erin wandelde. En dan, ja, natuurlijk konden ze dat niet begrijpen, ze hadden dat concept niet door. Ze hadden religieuze regeltjes en wetten vol daarvan, helemaal gebrainwashed door dat natuurlijk. Maar 46 jaar, zeggen ze, heeft de bouw van deze tempel geduurd, zei de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Amen. Letterlijk, de tempel ging vervangen worden door een levende tempel. God in Jezus. Halleluja. We gaan even verder, Johannes 7. Amen. Ik zeg het, Johannes staat vol met deze kleine verwijzingen naar Jezus die kwam om iets nieuws te maken. Hij zegt op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. In de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Op het eerste zicht kan dat misschien niet veel betekenen voor jou, maar wanneer je daar aanwezig zou zijn geweest, en je bent een vrome Jood en je bent daar op dat feest, op het loofhuttefeest, het was tijdens het loofhuttefeest waarin elke Jood samen komen. En een ceremonie speelde zich af in de tempel en ze gingen dan met hun bekkens vol met water vanuit een zekere bron van water, gingen ze een heel processie naar de tempel, zoals hier in Hoogstraat soms ook gebeurt, zo'n bloedprocessie, kennen dat? Met bloed van een heilige, weet ik veel wat, om dan in de kerk, dat bloed zo... Het is godslasterlijk natuurlijk, en verafgoding is het. Maar zij hadden het symbool gemaakt voor als herinnering, want in Ezekiel en in andere profeten stond dat God nieuw levend water ging laten stromen vanuit zijn tempel. En dus zij beelden dat uit. Hè? Allemaal achter elkaar, allemaal wat liederen, psalmen zingen. En hier staat Jezus allemaal te aanschouwen in die tempel. En op het hoogtepunt van dat feest, wanneer ze bezig waren met dat water te kappen over het altaar en zo, zegt Jezus, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Hij wil met andere woorden zeggen, ik ben de levende tempel. Dat nieuw levend water waarover Ezekiel profiteert, dat gaat uitkomen en vervuld worden, amen, in mij. En als je dorst hebt, kan je bij mij komen drinken, zoals God heeft geprofiteerd en voorspeld en beloofd in het Oude Testament. Iemand die dorst heeft, komt bij mij en drink. En niet alleen dat, dat is al redelijk godslasterlijk voor die mensen die het toen hoorden. Maar hij zegt, hij gaat nog verder. Als je bij mij drinkt, als je van mij drinkt, rivieren van levend water zullen stromen uit jou. Uit zij die in mij geloven, uit zij die van mij drinken, zal jezelf een levende tempel worden, waar levend water uitstroomt. Dus Jezus gaat een stap verder. Niet alleen ben ik nu de volgende nieuwe levende tempel waar levend water uitstroomt, waaruit je kan drinken. En als je van mij drinkt, als je in mij gelooft, word jij de volgende nieuwe levende tempel waar Gods geest in zit. Halleluja, is dat niet fantastisch? Johannes 8, hetzelfde. Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dat zegt hij weer tijdens een of ander feest, waarin dat ze ook weer kandelaren van licht aandeden op weg naar de tempel. Want de tempel was het licht, het symbool van Gods goedheid. Gods wet, Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid was de tempel. Amen. Hier zegt Jezus, ik ben het licht. Amen. Amen. Als wij toen geleefd hadden en we waren zo heel religieus ingesteld, je zou het verminderen een steen oppakken en werpen naar deze timmerman uit Nazareth, die eventjes hier zit te zeggen dat hij God is. Het licht voor de wereld. Amen. Jezus wil de focus niet meer leggen op Jeruzalem, op de tempel, maar op zichzelf. Hij zal het licht van de wereld zijn. Amen. En dat is het nieuwe dat Jezus kwam aankondigen. En het vreemdst van al is, hij maakt het perfect duidelijk aan wie? Aan een Samaritaanse vrouw voor het eerst. Johannes hoofdstuk 4 vers 20. Niet aan de Joden, niet aan de schriftgeleerden. Hij maakt het perfect duidelijk aan iemand die de Joden dachten van, daar hebben we niks mee te maken. En het is nog een vrouw. En ze is waarschijnlijk vijf keer verschillende venten. Oh, daar moeten we helemaal niks mee te maken. Maar het is aan deze vrouw dat Jezus zegt, onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. En dan zegt hem, er komt een tijd. Die berg, die maakt allemaal niet uit. Nu, wat wil deze vrouw eigenlijk zeggen? Want ze snapt het natuurlijk nog niet zo goed. Maar pas op, zij gaan naar huis met een openbaring. En zij snapt de openbaring. Vol met vreugde gaat ze naar huis. Maar waarom? Zegt zij dit. Onze voorouders vereerden God op deze berg. Wel, je moet weten, de Samaritanen waren een volk dat de echte Joden, zij werden geweerd door hun en vice versa. Ze verachten ze zelfs, enkel en alleen omwille van hun afkomst. Samaritanen waren eigenlijk halve Joden. Zij waren het product van een mengeling tussen heiden en Joden. Wanneer in 722 voor Christus werden de Israëlieten in ballingschap genomen naar Assyrië. En toen was het idee of de strategie van het overwinnend volk om ze allemaal mee te nemen en het land dat nu leeg was te bevolken met mensen van hunzelf. Meestal waren dat, en ze lieten de armen dan ook nog eens achter. En dus er kwamen in het land van Israël heidenen en nog Joden die overbleven. Amen. En dus er werd een mengeling van Joden en heiden. En die werden dan nadien Samaritanen genoemd naar hun hoofdstad Samaria. En na een tijd, en dan spreken we al over de 5e eeuw voor Christus, wanneer het zuidelijk deel in ballingschap werd genomen en die mochten dan terugkomen. Allee, die gingen hun tempel herbouwen. En dus de Samaritanen die in het noordelijk deel zaten, die wouden meedoen aan de opbouw van de tempel in Jeruzalem. Maar de Joden wouden daar niks mee te maken hebben, want ze waren mengeling, ze waren niet zuiver, ze waren heiden. En dus ze mochten niet mee de tempel opbouwen. Dus wat dachten de Samaritanen? We maken ons eigen tempel. We maken onze eigen tempel. Niet in Jeruzalem, dat kan niet, want daar zitten de Joden. Dus nochtans waren het hun broeders en zusters, maar half. Zij gingen hun tempel maken op een berg in Gerizim. Nadien werd die tempel verwoest door een Joodse koning. En er werd een nieuwe gebouwd op een berg in Sechem. En dat is waarom dat die vrouw zegt, onze voorouders vereerden God op deze berg. Sechem. Maar jullie, Joden van Jeruzalem, jullie zeggen dat je God op die berg moet vereren. Amen. Vijandschap was er tussen de twee volkeren. Dat eigenlijk één volk hoefde te zijn. Amen. Een Samaritaan was zelfs in de ogen, kijk even in Johannes hoofdstuk 8, 48. Om je nog maar even duidelijk te maken het verschil tussen deze twee volkeren. De vijandschap tussen de twee. De Joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Dat is wat ze tegen Jezus zeggen. Dat is een scheldwoord, Samaritaan. Het was een scheldwoord voor de Joden in die tijd. Zeggen we soms ten onrechte, hè? Nadat Jezus een mirakel had gedaan. Zeggen we niet dat je... Volgens mij, een Samaritaan was een scheldwoord en ook een woord voor iemand die de tempel in Jeruzalem ontkende. Hè, want Samaritanen, tempel in Jeruzalem, bestaan niet. Tempel in Sechem, dat is echt de tempel. Hè? Wij hebben de Torah, het woord van God. Zij geloofden trouwens alleen maar, was met een baan, was gevallen. Zij geloofden alleen maar in de eerste 5 boeken van Mozes. Ze geloofden niet in de poëten, de psalmen, de spreuken. Met andere woorden, alles wat na Mozes kwam, daar maakten zij niks van. De profeten en zo, niks mee te maken, maar alleen de Torah. De eerste 5 boeken. En onze tempel is in Sechem, niet in Jeruzalem. Ja. En dus de Joden wisten dat. En zouden ze misschien Jezus, zijn bediening, want Jezus sprak zich veel uit tegen de tempel. Hij maakte er schone kuizen. Hij zei, ik ben het licht van de wereld, ik ben het water en zo verder. Is dat geen Samaritaan? Je zit steeds tegen onze tempel te spreken. Ja, hij zit er wel binnen. Maar wat zegt hij nou allemaal? Precies al, hè? Hij is God en hij weet het allemaal beter. Zeggen we soms van onrechte dat je een Samaritaan bent? Maakt het schrap dat je hier weg bent? Amen. En dus met deze achtergrondinformatie in gedachten, laten we nog eens teruggaan naar de woorden van Jezus. In Johannes 4, 21. Halleluja. Want het was een verbijsterende uitspraak. Hè? Voor ons is dat een beetje normaal. Natuurlijk moeten we nu naar een tempel gaan. Ook overal kunnen God aanbidden. Ja, maar in die tijd, honderden jaren van religie en traditie, om naar een plaats te gaan. Trouwens, het is makkelijk om naar een plaats te gaan. Amen. En thuis uw eigen ding doen. En zondag is de dag van de Heer. Maar maandag is mijn dag. Een dinsdag is mijn en dan doe ik wat ik wil. Maar zondag ga ik me een beetje vroom gedragen totdat de kerk uit is en dan ben ik... Het is makkelijk, die religieuze mindset, nietwaar? Het is makkelijk om naar een plaats te gaan en daar de Heilige Geest te voelen. En dan maandag is het weer een en al depressie. En we moeten er weer mee doorgaan. En ik hoop dat ik terug tot de zondag kan geraken. Dat ik mijn batterijen weer kan terug opladen. En dan kan ik er weer tegen voor een week. Maar dan moet ik weer de volgende zondag. Nee, het is gedaan met die instelling, zegt de Heer. Het is gedaan om naar een plaats te komen en je batterij op te laden. Amen. Overal kunnen uw batterijen worden opgeladen. Amen. Wanneer je de Heer aanbidt in geest en in waarheid. Amen. Hij is niet gekomen om iets nieuws te maken, zodat we terug in het oude kunnen gaan leven. En amper, amen, het nieuwe leven dat hij beloofd heeft aan ons kunnen ervaren. Nee, daarvoor is hij niet gekomen. is gekomen om ons een nieuw leven te geven. Leven in overvloed. Vader, leer ons ervaren. Leer ons dat ervaren. Dat nieuw leven in overvloed. Die nieuwe identiteit. Leer ons dat uitvoeren in ons dagelijks leven. Niet alleen op zondag. Amen. En dus, sorry, ik moet hier terug gaan naar mijn... Geloof me, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. En nu komen we dus op die twee woorden. Wat is dat nu aanbidden in geest en in waarheid? Met al die achtergrondinformatie. En uit die context kunnen we twee dingen afleiden. Aanbidden God in geest, aanbidden in de geest wil zeggen, God is overal te aanbidden. Want Hij is geest. Amen. Het is niet meer beperkt tot een locatie. God is overal te aanbidden. En ten tweede, de waarheid wil zeggen, je moet weten wie te aanbidden. Jezus zei, jullie weten niet wat je vereert, vers 22. Jullie kennen Hem niet. Wij weten dat wel, want wij hebben de volledige openbaring. Jullie pakken maar een selecte openbaring. Eerste vijf boeken van Mozes. Maar er kwam nog veel zaken nadien. Dat spreekt over mij. Over de toekomstige mensenzoon. Maar dat laten jullie allemaal weg. Jullie zijn niet op zoek naar een Messias. Jullie zijn niet op zoek naar de beloofde redder. Jullie blijven maar ronddwalen in je tempel in Sichem. Op zoek naar je eigen gemaakte God. Amen. Geest en waarheid. Amen. God is overal. En God is te leren kennen. Amen. En de openbaring van wie Hij is, is degene. Amen. Is de God die we moeten aanbidden. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. God is geest. Hij is overal. Laten we er geen traditie van maken om het enkel en alleen te doen. Aanbidding in een plaats, in een bepaalde plaats. Aanbidding kan bij u thuis gebeuren. Kan overal gebeuren. Daar waar de geest u motiveert. Daar waar de geest u drijft. En dat kan soms zijn met kleine indrukken. Amen. Een paar weken geleden was ik op mijn Facebook. Feed aan het scrollen. En Herman, uw nonkel. Hij deelde een videootje YouTube van Alles Nieuw. Hè, dat liedje Alles Nieuw. En ik dacht van, oh, zou ik dan nou luisteren? Of, ja, ik kende dat soms van, zou ik dan nou verder scrollen of terug verder scrollen of terug. Ik kon er toch op drukken. Ken je dat je soms in de moed bent? Ik ben niet in de moed om aangeraakt te worden. U weet waar ik aangeraakt ben, ik heb andere dingen te doen. Maar ik druk er toch op. En vanaf de eerste noot, vanaf de eerste stem, vanaf de eerste regel dat ik las of hoorde, was er direct een connectie. Amen. Ik begon spontaan de Heer te aanbidden. Normaal vind ik heel vreemd, want normaal heb ik een lied nodig, heb ik zo een paar keer nodig om erin te komen. Snap je dat? Maar hier was het zo direct. En dan weet ik, als dat direct is, dan is dat van de Heer. Dan is dat gemotiveerd door de Heer. Amen. Ik moest niet wachten tot ik in de kerk was. Ik moest niet wachten tot ik ergens anders was. Amen. Het was daar. Halleluja met de Heer en mij. Dank u, Jezus. Onze aanbidding moet gemotiveerd worden. Halleluja. Geïnspireerd worden. Door zijn Heilige Geest. Door zijn aanwezigheid. Door zijn zachte aansporing. Door wie en wat Hij is. En daar moeten we voor openstaan. Amen. Daar moeten we voor openstaan. Halleluja. Daar moeten we voor openstaan in het begin van de dag in Jezus' naam. Ik zeg, Vader, ik wil u vandaag aanbidden in de geest en in waarheid. O, leid mijn dag vandaag. Halleluja. Raak mijn hart aan op speciale momenten wanneer het aangeraakt moet. Trek mijn aandacht, Heer, dat ik kan openstaan om u te aanbidden. En dan heb ik het niet over ineens in tongen begint te spreken in het midden van een trein. Luid en begin, ja. Je mocht dat doen als de Heer u echt heeft. Je zult waarschijnlijk buiten gegooid worden. Maar wat? Amen, je weet nooit. Maar dan heb ik het over dagdagelijke zaken, amen, die in de wil van God zijn. Amen. Een dank u wanneer dat je het niet voelt om dank u te zeggen. Amen. Vriendelijk zijn voor andere mensen wanneer dat je eigenlijk geen goesting hebt om vriendelijk te zijn. Getuigen over de Heer wanneer je denkt van, ik heb schrik om te getuigen, maar dit is eigenlijk wel een open deur. Moet ik nu iets zeggen of niet? Amen. En zo kan het altijd een open deur zijn. Amen. In de lerarenkamer was er deze week ook zo'n geval wanneer ze spraken over, ken je dat nieuw programma van Tom Waas, Vlaanderen, over Vlaanderen? Een tof programma dat gaat over de geschiedenis van Vlaanderen. En ze spraken over de Romeinse tijd met Julius Caesar. En ze waren erover bezig, over de Romeinen. En over de verschillende keizers enzovoort. En ik zeg, ja, ik vind dat ook wel interessant, die verschillende keizers. Vooral die een tijd in de jaren 60 en zo. Hè. Ik vond een invalsweg om naar Nero te gaan en 666 en over de Bijbel zo wat te vertellen. En Nero, een kleine invalsweg, amen, maar ik heb hem genomen. En ze zegt, maar je weet zoveel van die keizers af. Ja, kijk, ja, ik interesseer me. De Bijbel en het boek van Openbaring is daar wel even... En voordat je het weet, zijn ze vertrokken. Amen. Halleluja. En je plant een zaadje. En ik laat het groeien. En volgende keer, misschien gaat God vragen ze wat meer informatie. Amen. Kan ik spreken over Jezus en wat hij allemaal kwam doen en alles nieuw maken. En dat de tempel is vernietigd. Amen. Met een reden omdat er nu een nieuwe tempel is. Amen. Dat we allemaal levende, heilige tempels zijn voor God. De meeste mensen, als ze denken over het christendom, ze hebben allemaal het idee van een statische religieus concept van je moet naar een kerk, hè? En dan moet je daar zo saai op een stoel gaan zitten. Maar wanneer ik afkom aan mij met de aanbidding, is nu niet meer alleen in zo'n saaie kerk, maar is overal, want God is overal. Amen. En hij heeft zijn geest nu uitgestrooid. Amen. Zodat wij wandelende tempels kunnen zijn. Dank u, Jezus. En weet je, als je die geest ontvangt, dan gebeurt er iets wonderlijks met je. Ah, wat dan? Ja, dan, ja, ik kan dat niet zeggen. Ik kan, ja, dat is spreken in tong, maar spreken in wat? Ja, dat is wat er met mij gebeurd is. Zoveel jaren geleden, wat er met jou kan gebeuren. En dus snap je, dus wees open. Vader, wees, laat deuren die u hebt geopend, laat ons in de naam van Jezus, amen, laat ons daar gevoelig voor zijn. Want dat is aanbidding. In de geest. Dank u, Jezus. In de waarheid. Zoals Jezus zegt in vers 22. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. Zie de, en ik eindig hiermee, de Samaritanen aanbaden wel. Oké. En hun aanbidding was misschien wel oprecht. Maar ze waren niet juist. Zij gingen aanbidden, zij gingen hun handen heffen. Ze zongen waarschijnlijk liederen. Ze offerden zaken. Maar ze kenden de God van het Oude Testament niet helemaal. Hun aanbidding was volgens Jezus dus niet juist naar het juiste gericht. Amen. Zij geloofden alleen maar in de eerste vijf boeken, maar God en Jezus beaamt dit. Dat alles moet vervuld worden wat er geschreven is over mij in de Torah, in de poëten en in de profeten. Dat is wat Jezus zegt. Hij aanvaardt al die boeken die ze toen ter beschikking hadden. En ze spreken over mij, zegt Jezus. Amen. Wie moeten wij aanbidden? Weet wie je aanbidt. Er is maar één God. Amen. Hij is de schepper van hemel en aarde. En heeft zich in deze laatste tijd geopenbaard doorheen zijn Zoon Jezus Christus. Je kan niet zoals een Jood de God van het Oude Testament blijven aanbidden. Want hij heeft een nieuwe openbaring gegeven in Jezus Christus. Dus weet wie je aanbidt. Amen. Het is niet alleen maar over emotioneel zingen. En dansen, en ja, ik aanbid in de geest, woehoe, ik spreek in tongen en zo ver. Nee, weet wie je aanbidt. Waarom aanbid je de ene ware God? Amen? Halleluja. Zie de fariseers, zij wisten wie ze aanbaden. Ze wisten, er is maar één God, Shema Israël, en 100 per dag opzeggen. Correct, correct inderdaad. Maar aanbid je in de geest. Amen. Zie, het is niet één van de twee. Geest of waarheid, dus geest en waarheid. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. Het is niet alleen maar spreken in tongen, want sommige mensen proberen God te manipuleren doorheen hun zogezegde aanbidding, maar God ziet er doorheen. Amen. Zij hebben een beeld van God als een Sinterklaas, of ze hebben een beeld van God als een dictator, en ik moet die plezieren met mijn aanbidding. En als ik hem genoeg plezier met mijn aanbidding, ga ik krijgen wat ik wil, of ga zijn wraak van mij weg. Maar de wraak en de toorn is reeds weggenomen in Christus Jezus. Amen. Het plezier van God in de mens is reeds gegeven doorheen Jezus Christus. Ik mag hier saltos doen zoveel dat ik wil. Mezelf kastijden, bloed, weet ik veel, wat allemaal, wat aanbidding zou mogen zijn. Amen. Het zal God niet plezieren. Maar alleen doorheen geloof in Christus Jezus. Kijk, een goed voorbeeld, Exodus 32. Amen. Weet je hoe dat ze rond het gouden kalf begonnen te aanbidden? Israëlieten komen uit Egypte. Mozes is op de berg Sinaï de 10 geboden aan het halen. Duurt wel lang, 40 dagen, 40 nachten. Ze worden een beetje ongeduldig. Ze denken van, waar is die Mozes? Hey Aaron, wat moeten wij nu doen? Hoe moeten wij God nu aanbidden? Weet je wat, we maken een gouden kalf. We hebben hier toch genoeg goud gekregen van de Egyptenaar. God heeft aan mijn reden gedaan. Ah ja, daarvoor hebben we dat. Ja, inderdaad. En ze hadden gehoord vanuit de stem van de hemel om geen zaak te maken. Amen. In de hemel, op aarde en onder daar. En u daar niet toe buigen. En een paar dagen later doen ze het allemaal. Omdat ze dat hebben geleerd vanuit Egypte. Omdat ze bang waren. En ze begonnen te dansen. En ze begonnen te prijzen. En ze begonnen met een gitaar te spelen. Allemaal een groot kampvuur rond dat gouden kalf. En zij dachten dat ze de Heer aan het bidden waren. En dit is wat God zegt. Toen Joshua het geschreeuw van het volk hoorde, zei tegen Mozes, ik hoor strijdketen in het kamp. Maar Mozes zei, dat is geen gejuich na een overwinning. En geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. En dichter bij het kamp gekomen zag hij het stierenbeeld en het gedans. En woedend smeet hij de platen aan de voet van de berg aan stukken. Zij hadden hun eigen god gemaakt. En ze waren aan strijdkreten, overwinningskreten en gejoel en gedans en gevier. Maar dat was aanbidding zonder waarheid. Ze waren misschien wel oprecht, maar ze waren oprecht verkeerd. Zij aanbaden volgens de manieren en methoden dat hun werd aangeleerd in Egypte. En hun angst had hun gemotiveerd om een gouden kalf te maken en ze dachten dat ze God aan het vereren waren. Amen. Ik zeg u vandaag, broers en zusters, laat uw aanbidding oprecht zijn, gericht op wie God is. Amen. Halleluja, op wat Hij heeft gedaan, de openbaring van God in Christus Jezus. Laat dat u motiveren om uw hand omhoog te steken. Laat die openbaring van wie jij kunt zijn en wie jij bent in Christus, want in Christus Jezus is er geen veroordeel. Laat dat u motiveren om Hem te prijzen. Amen. En niets anders. Halleluja. Dank u Jezus. Oh, dank u Jezus. Halleluja. Ik dank Hem voor al de zaken die Hij kan doen voor mij. Ik dank Hem voor nieuwe jobs. Ik dank Hem voor mijn genezing. Ik dank Hem voor al, maar bovenal, ik aanbid U voor wat U reeds heeft gedaan aan het kruis voor mij. En al die andere zaken die erbij komen. Vader, halleluja. Ik dank U reeds als U in uw genade, als U in uw goedgunstigheid, amen, die zaken aan mij wil geven, aan mij, uw zoon, uw dochter, amen. Want de goede Vader staat steeds bereid om goede zaken te geven. Amen. Hij wil u zegenen, maar hij wil u niet zegenen de kosten, amen, van relatie. Amen. Hij wil u zegenen met zaken, amen, maar niet ten koste van relatie. En als wij worden gezegend en we worden daardoor afstandelijker van God, amen, gaat God zeggen, wacht even, je moet voorzichtig zijn. Zo zijn er veel bedieningen, die zijn begonnen in de geest, maar geëindigd in het vlees. Ja, voorgangers, pastors, profeten, die begonnen zijn in de geest met een gave en een zegening van God. Maar gaandeweg, zijn er zaken in hun leven gekomen en is die zalving, is die gaven, amen, weggenomen zonder dat de persoon het weet. Zonder dat de mensen het weten. Want ze hebben geen liefde, amen, voor de waarheid, voor het woord. En ze horen graag, amen, hetgeen dat hun... De tikkelende oren. De tikkelende oren. Ik heb zo een verhaal gehoord van een zekere profeet. En die had een droom gekregen van een andere profeet. En die andere profeet, hij zag in zijn visioen, in zijn droom, dat hij aan het prediken was. In zijn visioen, vol vuur en een kerk vol met mensen. En allemaal aan het dansen en echt een hoge atmosfeer, vol met vuur. En hij zag de profeet nadien naar huis gaan. En daar dan zitten smoren en homoseksuele dingen te doen met een jonge links en een jonge rechts. En nadien ging hij weer naar de kerk en weer prediken. En naar huis gaan en weer deze... ontucht bedrijven. En God zei tegen die profeet in zijn visioen, zeg, ik heb hem proberen te waarschuwen. Ik heb hem bepaalde dingen gezegd dat hij moest veranderen, maar hij heeft het niet gedaan. Ik neem zijn zalving weg. Maar hij blijft nog steeds in die gemeente prediken. En nog steeds zijn de mensen onder invloed van zijn prediking. Ook al was de zalving, ook al was de aanwezigheid verdwenen. Amen. Zoveel jaar later komt het allemaal naar boven. Inderdaad, die profeet heeft die dingen gedaan. En het vreemde daaraan is, Hoe komt het dat die mensen nog steeds zo uitbundig mee beginnen te roepen, terwijl de zalving en aanwezigheid van God eigenlijk verdwijnt? Wel, het antwoord is simpel. Soms kan je een natuurlijke gave hebben om mensen te overtuigen. Om mensen te manipuleren. Met hype, met hypnose, met emotioneel beladen muziek, met harde woorden. Maar een echte aanbidder in geest en in waarheid, die kijkt daar doorheen. Die voelt van, iedereen zit hier rond te springen, maar nee, dat is hier luid gejoel. Dat is hier gedans, maar dat is niet naar de ware God. Dat is naar een zelfgemaakt ware voorspoedigheidsgod die alles gaat doen wat je wilt als je maar geld op het altaar legt en als je maar begint rond te crossen en als je maar zoveel geld geeft en zoveel, want daar ging het altijd over, om de duur. Hè? Ik wil maar een voorbeeld meegeven. Amen. Het is niet omdat er ergens veel hype is, veel gedans, veel in tongen praten. Want pas op hoor, dat kan ook een traditie worden in tongen spreken. Ik kan een uur lang in tongen spreken en God niet voelen. Amen. Maar het is bij mij aangeleerd. Maar ik kan wel het verschil voelen wanneer God op mij komt en ik begin in tongen te spreken. En ik voel de Heilige Geest en zijn aanwezigheid en zijn liefde voor mij. Amen. Dus laat u niet intimideren. Amen. Laat u niet manipuleren door luide muziek enzovoort om mee te doen. Laat vooral oprecht zijn in uw aanbidding. Amen. Naar God toe. Overal. In geest en in waarheid. Ruyo, kan je me komen helpen? Nu, het andere is ook waar. Staat er niet gelijk een bibliotheek? Amen. Want soms is het goed om een keer een beetje opgezweept te worden. Soms heb je een cheerleader nodig. Die een keer zegt van, kom aan, laten we in de handen klappen. Omdat de helft zo staat. Amen. Laten we een keer onze handen heffen tot de Heer. Laten we onze stem heffen. Soms is dat goed om uzelf te forceren. Amen. Want sommigen zeggen, ja, maar ik voel het niet. Ja, maar je hoeft het niet altijd te voelen. Amen. Soms moet je gewoon beginnen in het vlees en je gaat eindigen in de geest. Amen. Het begint allemaal in het vlees. Iedereen moet opstaan elke dag. Amen. En het was koud vanmorgen. Ik had ook liever in mijn bed blijven liggen. Ik voelde de Heilige Geest niet. Amen. Ik had honger van die vegetarische vast. Amen. Want ik heb graag een stuk chocolade. En ik heb al koppijn gekregen omdat ik geen chocolade. Dus ik ben een beetje cranky. Snap je? Maar toch moet je in je vlees zeggen van, come on. Up, let's go. Come on. We gaan de Heer aanbidden. We gaan de Heer loven. Halleluja. Hij is het waard. Hij is waard alle lof, alle eer. Hij is het waard om op mijn bed te gaan. Halleluja. En wat in het vlees is begonnen, halleluja, zal in de geest eindigen. Dank u, Jezus. Snap je wat ik wil zeggen? Dank u, Vader. Ik eindig met Filippenzen 3, vers 3. Vandaag laat het een oproep zijn om terug te keren naar een oprechte vorm van aanbidding. Halleluja. Want wij, Filippenzen 3, vers 3. Heb ik hem er niet in staan? Ja, zet hem er maar in. Wij zijn de ware besnedenen, zegt Paulus. Onze eredienst is geestelijk. Wij beroemen ons op Christus Jezus en vertrouwen niet op uiterlijke ceremonies. Ik wil nogmaals zeggen. Wij, Paulus zegt tegen de Filippenzen, ook al waren de heidenen, waren geen joden. Hij zegt, mannen, het is niet erg. Je tempel, maakt niet uit. Tempel gaan, geen tempel gaan. Besneden, niet besneden. Sabbat, geen snel. Maakt niet uit. Wij zijn de ware besneden. Wie, wij? Ja, zij die aanbidding, geest en in waarheid. Onze eredienst, zegt hij. Onze aanbidding is geestelijk. Omdat wij ons niet beroemen. Omdat wij ons beroemen op Christus Jezus. En niet vertrouwen op uiterlijke ceremonies. Amen, laten we dit lied zingen in Jezus' naam. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Jezus. Halleluja. Sarabokosha. Thank you, Jezus.
De muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil, dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens, iets te geven, Heer, waar u blij mee bent. Ik geef u meer. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. Dank u, Jezus. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, doorgrondt het diepst van mijn hart. Ik wil terug naar het hart van aanbidding, dan gaat het om u alleen, Jezus. Ik heb soms spijt van hoe ik ermee omging, want het gaat toch om u alleen. Alleen om jou, alleen om jou. You sick face and all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you